Ik had dus echt gedacht, Arno, dat jij misschien wel, hè, omdat het dan nu voor de podcast is en niet op televisie, dan nog kom jij gewoon helemaal goed gekleed binnen.
Ja, nou ja, ik had gewoon, ik anders kom ik, ja, wat ik in mijn loungekleding kan ik komen, mijn satijnen kamerjas, maar dat is
dat ook wel leuk zijn geweest.
Ja, die binnenloop.
Ja, maar goed, je bent er. Fijn, leuk. We gaan kletsen over Wie is de Mol. Daar weet je uiteraard alles van, want je bent daar zelf deelnemer in geweest. Rob, jij bent een vervent kijker van het programma.
Geen heel goede molloot overigens, nee? Maar ja, ik laat me altijd in de maling nemen.
Ben jij zeker van je zaak?
Nee, zeker niet.
Okay. Nou, we gaan er zo meteen over praten.
Ik kan wel het laten klinken alsof ik heel overtuigd ben.
Ja, doe dat maar. Ja, precies. Ja. Dat mensen denken
extra
van,
leuk als ik daar helemaal naast.
Ja, dan ga ik daar ook op. Ja. Ja, Nederland is dus al weken in de band van Wie is de Mol. Daar gaan we over praten. Het 23e seizoen is het alweer. Verder zit er ook een luchtje aan de boxers van de kickbokser Rico Verhoeven. En dan hebben we het over de onderbroeken van Rico. Daar gaan we over praten.
Echt smerig inleiden. Kun je niet anders inleiden? Nou ja, ik
ga zelfs verder, want we hebben het ook over de sekscapades van Geraldine Kemper.
Maar dat vind ik wel.
Die heeft het gedaan in een skilift, heeft ze verteld. En Duncan Lawrence only speak English with our verslaggevers. Oh, ja. Daar moeten we het ook even over hebben. Mijn naam is Lucky Kink.
Wie ben jij?
Oh, neem me niet kwalijk. En ik ben Arno Kantel.
En ik ben Rob Roos.
En dit is de WLVD podcast. Je praat ook gewoon door dat hele mooie tuintje van ons heen. Maar dat geeft helemaal niks. Zometeen de mol. Ja, jij hebt natuurlijk geen koptelefoon op. Nee, ja. Precies. Ja.
Nu wreekt dat zich.
Ja, nu wreekt zich dat.
Sorry.
Volgende week dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is woensdag. En nou, dat heeft uiteraard een wat suf imago. Maar toch zijn er een aantal tv-programma's die dachten, weet je wat, we gaan er toch aandacht aan besteden. En dat doen ze uiteraard dan met Haagse politici. Want ja, anders wordt het helemaal een beetje vreemd op landelijke televisie praten met mensen uit andere provincies. Rob, Mark Rutte gaat naar Shownieuws, gaat naar Pauw, waar hij zit met zijn beste vriendin Ede Schippers. En die is aan het discussiëren met iemand van de Partij van de Arbeid en met
GroenLinks.
GroenLinks, ja, met Jesse Klaver en Atje Kuiken.
Ja.
En wat heel, maar goed. En FVI, die heeft wel echt de jackpot, hè?
Ja, die lacht zich de bal uit zijn string.
Ja.
Want die heeft eigenlijk alleen maar wat te verliezen. Die staat er zo goed voor in de peilingen. Dat ja, als dit het is, dan is het prima. Ja, en die heeft gewoon enorm kunnen cherrypicken. Die hoeft tegen niemand te zitten die hem eventueel kiezers gaat afpakken.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk de gedroomde positie. Maar dat is wel zodanig gedroomd dat ik me begin af te vragen van ja, had de parlementaire pers misschien vooraf afspraken moeten maken met elkaar? Van ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we echt eerlijke verkiezingen hebben? Want ja, op deze manier vind ik het niet heel erg eerlijk.
Nee, maar nu heeft dan VI ook gezegd, nou, we doen dan ook Caroline van der Plas, die is al geweest, Hugo de Jonge, en ze zit een beetje aan het soebad, dan moeten we wel of niet Caroline of Sigrid Kaag doen. Maar uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zoveel uit, want Rutte zit daar 2 dagen voor de verkiezingen. En
Sigrid Kaag gaat denk ik überhaupt niet naar VI vandaag.
Nee, precies. Dus je kunt haar uitnodigen en dan gaat ze beleefd afwijzen.
Ja. Ja, precies. Ja. Maar dan, als je dan een voorstelling maakt van hoe dat zometeen is bij VI bijvoorbeeld. Hè, dan zit Rutte daar en dan zit daar Gené, die dan toch wel behoorlijk kritisch moet zijn. Hmm. Gijp, die lacht dan mee, maar is dan ook wel de bal erbovenop. Merel Ek zit daar waarschijnlijk
aan. Neem ik aan.
Die als politieke verslaggever daar, die is ook kritisch. En Johan Derksen, die moet wel kritisch zijn, want die heeft hard geroepen dat hij weg moet. Dus dan is het 4-1. Dan kan je alleen maar winnen. Dan kan je niet verliezen.
Ah, ja, alleen er is een misschien nog wel veel rampzaliger scenario. Want Johan Derksen, die kan best wel zacht ei zijn. Zeker als er mensen naast hem zitten. Dan is hij heel kritisch geweest. Maar dan, ja, ineens dan wordt hij heel mild. Als je bijvoorbeeld zag hoe hij als een blad aan de boom is omgedraaid met Johnny de Mol. In eerste instantie moest Johnny de Mol direct stoppen met zijn programma.
Ja, dat was
en vervolgens, er was daar helemaal niks meer van over. En begon diezelfde Johan Derksen net te doen. Alsof Angela de Jong had gezegd dat Johnny de Mol van de zender moest. Terwijl hij dat toch echt zelf was.
Ja, maar dan heeft hij gewoon nieuwe input gekregen van mensen die dan ook, waarvan hij denkt, nou, dat zou ook wel eens waar kunnen zijn.
Precies.
Ja.
En Mark Rutte, die gaat natuurlijk nooit tegen Johan Derksen zeggen, dit moet je vinden. Maar ik wed dat hij gewoon zo slim dat kan aanpakken. Dat Johan Derks aan het eind van de uitzending zegt van ja, ik vind nog steeds niet alles wat je hebt gedaan goed, maar je bent wel een schappelijke vent. En hoppatee, Rutte, er 3 zetels bij. En dat is wel, ja, omdat Johan Derksen zo moeilijk te overtuigen lijkt, is het dan des te overtuigender voor mensen die misschien op de VVD gaan stemmen, als hij dan aan het eind ineens om is. En dat zou nog rampzaliger zijn eigenlijk, dan als ze gewoon er vol in gaan en dat mensen in ieder geval zoiets hebben van ja, ik heb een prima leven, dus ik ga weer lekker op de VVD stemmen. En dan zien dat hij wordt aangepakt en dan daarbij blijven.
Maar denk je dat het voor het programma ook uitmaakt? Want zij zeggen zelf ook, ja, we hebben daar scheid aan. Kan ons het eigenlijk schelen dat mensen vinden dat wij Rutte een podium geven? Want ja, ze zijn ook geen politiek programma, dus kan hen het eigenlijk schelen ook?
Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Alleen, ze hebben er geen scheid aan. Want op het moment dat er kritiek kwam, gingen ze ineens Caroline van der Plas en Hugo de Jonge uitnodigen. En is verdorie Sigrid Kaag zelfs nog een optie. Als je echt geen scheid hebt, dan zeg je, wij doen niet aan politici. Maar dit is de premier.
Ja.
Die
doen we wel. Punt. Ja. Dat is gewoon zo. Ik vind het ook wel grappig dat ze Hugo de Jonge uitnodigen. Want die heeft helemaal geen rol in deze verkiezingen.
Nee.
Dat is gewoon de minister van wonen.
Ik vind het wel grappiger dat Hugo de Jonge komt.
Ja.
Toch?
Nou ja, ik snap het wel, want dat is volgens mij ook wel een gezellige kerel om aan je tafel te hebben. Daar kan je wel mee lachen, denk ik.
Jawel, van alle CDA'ers denk ik dat hij het meest gemaakt is voor het programma.
Ja, je kan beter hem hebben dan Wopke Hoekstra, toch?
Ja, ja. Maar het tekent wel de ijdelheid van ome Hugo.
Ja.
Die denkt dat een podium is waar die voor gemaakt is. Misschien kunnen ze hem nog wel verleiden om een deuntje te zingen.
Ja, maar ik denk bij Hugo de Jonge, die kan daar finaal worden gefileerd door al die mensen die daar zijn. En dan nog komt hij het programma uit en denkt van, god, wat een lekker avondje was dit.
Heerlijk. Daar zie ik hem ook van.
Dat denk ik, ja. Goed, we gaan andere dingen bespreken, jongens. Want we moeten het even hebben over de slimste mens. Want de producent heeft namelijk onthuld van de slimste mens dat ze toch wel een beetje aan het nadenken zijn over eventuele vervangers van Filip, 78 jaar, en Maarten, 79 jaar. Ja, Arno, jij hebt meegedaan ook aan het programma. Rob, jij ook. Zie je dat voor je, het programma, zonder die twee?
Nou, ik wel. Want ik vind met name die Vlaamse variant, die vind ik briljant.
Dat is een beetje andere vorm eigenlijk, hè?
Ja, daar zit een hoop gevatheid in.
Ja, ja, ja. Maar ja, dat is wel.
Mist die Nederlandse.
Ja, vraag. Precies. Ja, maar dat is wel die. Hoe heet die presentator ook alweer?
Erik van Looy.
Ja, die creëert dat eigenlijk, die gevatheid.
Ja, die laat het gebeuren.
Ja. Klopt, dus dan zou je iemand moeten hebben die dat ook hier zou kunnen. Een comedian bijvoorbeeld.
Ja, dat hoeft niet. Nee,
want Erik van Looy is precies, nou
is
net
de presentator.
Niet.
Maar die laat de komieken die daar zitten. Dus Philip Geubels. Hoe heet die ontzettend leuke man met die snor?
Jeroen.
Ja, ik bedoel. Ik geloof dat onze Jan-Jaap van der Wallen
die ook
wel eens zit. Die laat. Ja. Die laat
maar een soort Harm Edens dus eigenlijk.
Ja.
Ook weer komiek eigenlijk. Hè? Nee, ik denk dat je daar gewoon een presentator moet neerzetten die ook natuurlijk voor een deel in Vlaanderen als schietschijf fungeert. Voor een deel enorm als schietschijf.
Ja.
En die makkelijk meelacht. Daar ben je een beetje naar op zoek. Dus inderdaad iemand die genoeg zelfspot heeft om de halve opname zichzelf onder vuur te laten nemen. Blijft lachen. En dat je moet ook wel een beetje credibility hebben als quizmaster.
En is dat de toekomst voor hier ook van de Nederlandse slimste? Ja. Meer comedy, meer op een andere toon? Ja.
Kijk, Matthijs van Nieuwkerk heeft nog wel een gaatje in zijn agenda, denk ik. Hè?
Ja. Nou ja, die zou dat wel kunnen,
dat
denk ik.
Zeer goed kunnen.
Ja, dat denk ik ook.
Als hij zich over zijn eigen verbitterdheid heen weet te zetten. Ja. Nou ja, wat dat betreft, ja, als hij over 10 jaar iedereen dan weer vergeten is wat er is gebeurd bij De Wereld Draait Door. En Philip eindelijk een keer aan zijn pensioen gaat denken. Ja, dan zou dat natuurlijk. Ja, ergens zou dat natuurlijk wel een droomscenario zijn. Dat we bijna vergeten zijn wie Matthijs van Nieuwkerk is.
En dat hij daar ineens weer is. Ja, maar ik vind dat sowieso dat hij gewoon weer op tv moet. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
Vind ik ook hoor.
Geraldine Kemper, die heeft het niet koud gehad tijdens de wintersport. Zij heeft namelijk een podcast samen met Gwen van Poorten. En heeft haar onthuld in die podcast dat ze onlangs een avontuurtje heeft gehad in een gondel.
In een gondel.
In een gondel.
Zo'n dichte, niet die van de Beekse Bergen.
nee, precies.
Ja, dus, good for her, toch?
Ja, en nu zeggen mensen allemaal dat kan niet. Want je zit maar 6 minuten in zo'n ding. En,
Rob weet dat kan.
Nou ja, ik ben nooit op wintersport geweest. Maar ja, ik denk ook dat mensen dan iets te serieus nemen het begrip seks, dat dat dan meteen een soort van voorspel is. Dat ze niet zo goed weten. Ik denk dat Geraldine Kemper dat heel goed kan, omdat zij gewoon best wel ervaren daarin is. Dat kennelijk heeft zij dat gewoon niks aan. Dat fixen we eventjes.
Die heeft een beetje gezoend en misschien een hand ergens in laten glijden. Ja. Die sfeer toch?
Ja,
en als je dan ziet bij de Super Bowl en zo, hoe snel dames van outfit kunnen wisselen, dan weet ik zeker dat een...
Je hebt natuurlijk wel veel kleren aan, hè, met die wintersport.
Ja, dat was het hele ding, ja. Dat je al die lagen hebt.
Ja. Maar thermokleding, die vaak strak zit.
Ja, maar ja, wie weet heeft ze 's ochtends eerst 3 uur op de hotelkamer geoefend. Van hoe snel kan die uit? En dat ze gewoon met topsportmentaliteit zo die gondel ingeknald is.
Ik vind dit toch wel, je hebt dit, Luc, op de lijst staan als een rundown, als een kort item. Maar ik denk dat we hier wat langer over, met name het kledingaspect hiervan.
Ja, laten we even uitpluizen hoe dat allemaal kan, inderdaad. Ja. Duncan. Ja, Duncan. Duncan Lawrence. Hè, nou, die heeft natuurlijk het Songfestival gewonnen voor Nederland. Sindsdien is hij een soort Songfestival-goeroe en bepaalt alles in Nederland.
De Lionel Messi van het Songfestival in Nederland.
Hij bepaalt het. Nou, wat wel grappig is, wij zijn dus wij spraken hem laatst. Wat interessant is dat hij dus alleen nog maar Engels praat. En dat klinkt dan zo.
Duncan, wat gezellig.
Ja, zullen we het in het Engels doen en Jordan Maker kletsen?
That's so fine. I've got... Yeah. So. So for what categories are you nominated tonight?
None. We're here to support our friends and music. We love supporting people.
Ja, dit was dus op de Edison's Very International van hem. Maar dat is dus, zegt hij, want zijn vriend is erbij. En die praat Engels, dus die moet dan meepraten. Maar hij wil alleen nog maar Engels praten met de Nederlandse pers. Dat is gek.
Dus het is niet omdat die vriend erbij is. Het is, hij heeft een keuze gemaakt, een principiële keuze gemaakt om Engels te praten met de Nederlandse pers. Met of zonder vriend?
Nou, ja, nee. Hij is, ik denk, niet comfortabel genoeg om als zijn vriend er niet bij is te zeggen van... We gaan het alsnog in het Engels doen.
Oh, nou,
dus hij zorgt gewoon voor dat zijn vriend er altijd bij is. Dat hij altijd een excuus heeft om te zeggen van... Ja, we gaan het even in het Engels
doen. Maar die vriend doet niet mee, toch, in het gesprek?
Nee, natuurlijk.
Nee, daarom dat vind ik
nee, maar die vriend is volstrekt oninteressant.
De vriend is een Engelsman of een...
Zeker.
Goeie vraag. Oh, ja, dat gaan we even opzoeken.
Maar dat vind ik ook zo raar, inderdaad. Want dan je zou verwachten, nou, dit is bij de Edison's, dat is een Nederlandse popprijs. Nou, dan krijg je een vraag. En dan, waarom zou je daar zoveel moeite voor willen doen om dat dan allemaal in het Engels te laten doen? Dat hoeft toch niet per se?
Nee, ja, het is gek. Iedereen waarschijnlijk moet meteen aan Regiliatuur denken.
Nou,
maar...
het is leuk dat je dat zegt, want ik heb dus een klein momentje van Regiliatuur, hoe dat vroeger ging. Regiliatuur woonde in the United States of America. En,
dicht bij de Hudson.
Wilde op een gegeven moment ook alleen nog maar Engels praten.
Je ooit gewinkeld bij de V&D, Regilio?
Absolutely.
Ja? Wat heb je er gehaald?
Well, as a kid, I used to live in Holland, so they have... You have a lot of inexpensive stuff. So.
Ja.
And you have a lot of money as a kid, so I shop there a lot.
Ja, ja. Jij spreekt nu vooral Amerikaans of kan het af en toe ook in het Nederlands?
I never speak Dutch, but...
Nee? Nooit meer?
I understand you perfectly.
Oké, we kennen je als Nederlander, toch?
Ja, misschien zijn wij wel een beetje te veel polder en heeft Regilio en ook nu Duncan gewoon gelijk, omdat hij denkt, dit is mijn brand, ik wil dit gewoon groot verspreiden. Dus alles wat ik zeg mag best wel... in het Engels, want dat kan.
Ik moet meteen denken aan, want je hebt gelijk, en misschien dus Duncan Lawrence ook wel. Toen Louis van Gaal, die was speler bij AZ, hè, de grote trainer Louis van Gaal nu. Mm. Hij werd daar, van speler werd hij coach, playing coach werd, dat noemen de Engelsen dat. Toen van de een op de andere dag moesten de spelers hem met u en met coach aanspreken. Dat is van Gaal. Vertellen zo en je denkt meteen, dat
begrijpen wij.
Ja, dat deed ook iedereen, behalve, daarom weet ik dat, David Loggie, dat was een Engelse oudere spits, die zei, ja, dat gaan we niet doen, vriend. Maar dat is, maar ja, ik dacht wel, dat vond iedereen namelijk ontzettend aanstellerig. Maar er zit natuurlijk wel een element in dat je denkt, ja, als je een keus maakt, moet je hem ook helemaal maken.
Ja.
Het is een beetje wat jij nu zegt.
Ik denk dat dat zijn doel is, want hij weet, denk ik, Duncan, alles wat ik zeg, dat wordt dan vervolgens in een vierkant blokje gegoten en op Instagram gezet. En dat kan maar beter international zijn, want dan kan straks Indiaanse, weet ik veel wat. Zo kan het allemaal volgen natuurlijk, al die doelgroepen die hij heeft.
Op zich mee eens, maar kom er dan helemaal voor uit. Gebruik dan niet je vriendje als excuus van, ja, ik vind het sociaal fijner. Zeg dan gewoon van, nou, we gaan het gewoon nu in het Engels doen. Ja. En ik snap ook dat sommige mensen daar lacherig over doen. Maar dat zijn hoogstens 17 miljoen mensen in Nederland. Mijn markt is 300. 300 miljoen Amerikanen, precies. Dus kus me kloten.
Ja, precies.
Zeg maar.
Ja.
Dan is prima. Als je dan toch met een smoesje gaat komen, denk je, ja, weet je...
Dit gehoord hebben, dan zou ik wel eigenlijk willen verzoeken om de rest van dit gesprek ook in Engels te gaan doen. Want ik wil eigenlijk ook die markt. Ik vind het leuk hoor, Boulevard. Ja. Hey, die miljoen kijkers, maar ik wil verder.
Nou, dan gaan we door. Arno Kantel Mountain.
Ja, Mountain.
Nee, we gaan even naar Rico Verhoeven. Die wil ook international. Die heeft een film. Daar gaan we zo nog even over praten. Maar wat leuk is, Rob, jij hebt een boek uitgedeeld. Tenminste aan mij. Ik weet niet veel uitgedeeld.
Uitgedeeld is een groot woord. Ik heb één iemand een boek gegeven. Ja,
van Pauline Mulder. Dat is leuk, want die vrouw heeft geschreven over hoe het eigenlijk gaat. Deals maken met BN'ers. Reclamedeals, sponsordeals. Als je spulletjes in de supermarkt wil hebben waar dan het hoofd van iemand op staat.
Zij is daar goed in. Dus zij werkt met een aantal bekende mensen die dan inderdaad met een supermarkt of een drogisterijketen een eigen lijn gaan doen. En dat zij zorgt ervoor dat die merken aan elkaar gekoppeld worden en die spulletjes allemaal worden samengesteld. En het is leuk omdat ze met anekdotes komt over die samenwerking. En eentje die viel mij in het bijzonder op, namelijk over Rico Verhoeven. En ik heb toevallig ooit de onderbroeken van Rico Verhoeven ergens zien liggen. En je moet je voorstellen, dat was dan het zag eruit alsof het zo'n boxbroekje, alsof je de wereldtitel hebt gewonnen, als ik me goed herinner.
Een boxer brief.
Ja, precies. En dan goed, het is dan alleen maar een broekje, het is allemaal inkt zeg maar erop, maar prima. Nu blijkt dus dat er een enorme worsteling aan vooraf is gegaan, want ze hadden daar afspraken over gemaakt, we gaan die onderbroeken doen. En ineens bleek dat Rico vond dat hij zo premium was, dat die onderbroeken €25 moesten kosten. Mm. Waar dus Pauline van zei van ik weet het niet, lijkt mij veel.
Zijn dat premium prijzen, €25?
Ja, het kan iets premium als je zeg maar HOM neemt, hè, wat mooie goede boxershorts zijn, die zijn dan €30.
Ja, precies. Dus het is wel aan de bovenkant van de...
Je zit er wel tegenaan te duwen, de zeeman, de categorie, dan zit je op 10 of 100 zelfs nog.
Ja. Maar dan ben ik wel even benieuwd.
Je bent iets duurder voor de gewone man, als je wil bereiken. Ja.
Wat zou jij vragen voor een onderbroek waar Rico Verhoeven op staat?
Nee, ik zou hem niet voor 25. Ik zou hem lager in de markt zetten, ja.
Waarom dan? Is hij niet...
Hij is niet premium natuurlijk. Nee, dit is kickboksen. Dit is...
De massa,
dit is
toch?
Los van dat je wil die massa ook gewoon bereiken. Ja. En die bereik je niet met je €25.
Wat grappig, Arno, want dit is dus precies waar het misging, hè?
Ja. Want Rico, die hield vol. En Pauline had zoiets van, prima joh. Dan gaan we ze voor €25 verkopen. Rico heeft natuurlijk, weet ik veel hoeveel volgers. Ik geloof dat hij 1,9 miljoen volgers of zo op Instagram heeft. Dus op het moment dat hij iets gaat aanprijzen, je verkoopt altijd wel wat. Maar nu mogen jullie raden.
1%.
Hoeveel? Oké, 1%. Dus dat is...
Dat is veel nog, geloof ik. Hoor.
Maar dat zijn 19.000 mensen die je bereikt. Dus heeft hij dan 19.000 onderbroeken voor 50?
Nee, dus we voelen hem aankomen.
Ik denk 4.000.
Hoeveel denk jij?
Ja, het zal minder zijn. vooruit. De helft van wat Luc zegt.
2000.
28 onderbroeken, Arno.
Nou, dat is toch keer €25.
Niemand wilde die boxes hebben van hem.
Nee, maar wat wel interessant is, Arno, jij zegt 1% van 19.000. Ja. Ja. Uiteindelijk is hij toch akkoord gegaan met een goedkopere onderbroek. €7,5 bij een supermarkt. Toen hebben ze daar alsnog 20.000 van verkocht.
Ja, zie je.
Ja, daar ging het mis. Ja. Maar dat weet hij dus nu ook.
Ja.
Je bent dan... Ja.
Maar ik moest... Kijk, weet je, uiteindelijk... We kunnen er heel erg om lachen, maar hij is natuurlijk niet de enige die niet een heel goed idee heeft van waar die staat. Ja. En er zullen vast ook mensen zijn die zich misschien wel te bescheiden opstellen. Die best in plaats van een €8 onderbroek naar de €25 hadden kunnen gaan. Maar die mismatch tussen wie je denkt dat je bent en wie je echt bent, dat kan je zoveel geld kosten. Omdat uiteindelijk, er zijn ook mensen geweest die dachten, hey, leuk, een onderbroek van Rico Verhoeven. En toen teleurgesteld waren dat het €25 kost.
Ja, je kan dan wel, maar je kan dan misschien dan die markt wel aanbreken. Maar dan moet je eerst die persoon worden. Ja. En dat is hij dan nu nog kennelijk niet. Maar dat kan natuurlijk wel op een gegeven moment in zijn leven zo zijn dat hij een premium merk kan worden.
Als hij zo meteen een gigantische Hollywoodster wordt.
Gevierd acteur.
Precies.
Met Black Lotus. Die film gaat komen.
Heb jij 13 april ook al?
Ik heb het omcirkeld in mijn agenda. Hij komt naar de film aan, wist je dat?
Nou, dat weet ik, want dat heb ik in Boulevard al voorbij gekomen.
Zijn eigen film is dat.
Maar waarin hij een hoofdrol speelt?
Ja, het is zijn, hij heeft hem bedacht, geloof ik. En hij speelt zelf de hoofdrol. Ah, en, nou ja, hij heeft het wel allemaal voor elkaar gekregen. Ja. Het is echt een film.
De trailer ziet er strak uit. Ja. Dus wat dat betreft, daar nou ja, heeft hij het al gewonnen. Ik hou wel een heel klein beetje mijn hart vast. Want het is niet de eerste film waarin hij een rol heeft. Het is wel natuurlijk de eerste waarin hij zo'n grote rol heeft. Hij heeft ook in Misfit 3 gezeten. En ik sprak een van zijn collega-acteurs.
1 en 2, die heb ik wel gezien. Maar 3 is...
Ja, daar zat hij dan helaas niet in. Maar die derde wel. En nou, een van zijn collega's die zei... Ik heb nog nooit met zo'n slechte acteur samengewerkt.
Maar misschien is hij bijgeleerd.
Ja.
Dat kan.
Ja,
ja, maar zelfs dan, ongetwijfeld. Maar weet je, dit is natuurlijk, dit gaat over kwaliteitsperceptie. Hè, zo'n bedrag. Dat is wel interessant hoe je jezelf inderdaad inschat. Kijk, Enrico, in de context waarin hij zit, die sport waarin hij zit, het type films dat hij maakt, ja, jij gaat geen Gucci worden. Dus hij gaat nooit zijn onderbroek voor 25 euro of zijn sok of wat dan ook kunnen verkopen. Dat gaat bij hem niet gebeuren. Hij is voor de grote massa. Hij is gewoon een 7,50 euro man.
Ja.
Maar een hele sterke 7,50 euro man.
Ja, en ik ben een groot fan en ik hoop dat hij altijd mijn vriend blijft.
We gaan naar de Mediawereld Ontrafeld.
De Mediawereld Ontrafeld.
Dat is een rubriek en dan beantwoorden we vragen over hoe het er achter de schermen bij televisie en de rest van de media aan toe gaat. Vandaag hebben we een vraag gekregen van Demi en die luidt als volgt. Zijn rode loper events nou echt zo gezellig? En wat bespreken de BN'ers daar nou eigenlijk? Ja.
Wat een goede vraag.
Wat een goede vraag. Nu moet ik zeggen, ik ben zelf niet zo'n rode loper type. Ik kom wel eens bij de televisie bijvoorbeeld. Dat is ook een... dat vind ik dus altijd wel gezellig. Daar wordt altijd een beetje blasé over gedaan. De helft van de zaal zit daar en doet net alsof ze het niet leuk vinden dat ze er zitten. Maar ze vinden het stiekem natuurlijk wel leuk. Want het is best wel bijzonder om daarbij te mogen zijn. Vind ik zelf altijd. En ja, ik vind het altijd wel leuk. Want je spreekt heel veel mensen uit het vak. Het gaat ook al heel snel over vakinhoudelijke dingen. Dat vind ik leuk om over te praten. En je komt nog eens iemand tegen. En op de rode loper is denk ik de televisie van de Nederlandse rode lopers wel eentje die het best georganiseerd is.
Ja. Maar ik moet wel zeggen, Luc, jij bent een beetje atypisch wat dat betreft. Want 1, je vindt de anderen allemaal niet zo boeiend. En 2, jij bent waarschijnlijk de enige die ook op zo'n televisiegala rondloopt, die niet doodsbang is dat anderen hem niet herkennen. Want iedereen die daar komt is min of meer bekend. Maar het allerergste dat je kan overkomen als je min of meer bekend bent, is dat mensen geen idee hebben wie je bent. En jij gaat daar gewoon heen. Ja, wat maakt het jou uit dat
niks.
Mensen het wel of niet weten? Jij ziet daar vaak genoten en denkt, hé, die heb ik al een half jaar niet gesproken. Leuk, daar ga ik mee bijkletsen. En dan heb jij een leuke avond. Maar naast jou staat iemand die net niet herkend is door Rob Kemps en daar gewoon ontzettend van staat te balen.
Dus ik voel die vibe niet helemaal goed aan, denk je? Dat is
toch
wel
een gespannen sfeertje. Ik denk dat jij de perfecte vibe hebt voor rode lopers. Maar juist dat er zoveel mensen eigenlijk vooral bezig zijn met zichzelf, maakt dat ik die rode lopers gigantisch ongemakkelijk vind. Ik ga alleen als ik zeg maar het hoofddoel interessant genoeg vind. Dus als de film is die ik echt wil zien, nou dan kom ik misschien. Als ik het thuis kan regelen met de oppas, zeg maar.
Ja.
Maar ja, ik ga er niet heen om dan gekiekt te worden of zoiets dergelijks.
Nee, je gaat er dan echt heen voor de film en omdat het leuk is om dat dan te bekijken op zo'n...
Precies,
avond.
En dan is het gewoon bijzonder, want je krijgt toch een drankje bij de entree. Ineens mag het glaswerk wel mee naar binnen, bij wijze van spreken. En dat maakt het dan anders dan de avond erna, waar je gewoon voor 9,5 euro een kaartje voor kunt kopen.
Ja. Ga jij vaak naar de première?
Nee,
en zo?
Ja, je vraagt aan mij, Luc. Nee, ja. Ik doe het weinig, maar ik vind het wel leuk.
Ja.
En jij krijgt de uitnodigingen die wij dan weer niet krijgen. Want jij mag naar de James Bond première bijvoorbeeld. Daar was ik wel een beetje jaloers op.
Kijk, ik heb zelf als jou gehoopt dat het doel moet wel het middel heilig in deze. Ik moet wel leuk vinden. Dus televisiering vind ik wel altijd leuk. Maar ik vind het leuk om mezelf een beetje om aan te kleden. Dat zal jullie niet verbazen. Maar dus ik vind dat een heel aardig aspect. En je kunt in Nederland niet heel vaak white of black tie dragen. Want wij zijn geen galaland. Wij doen daar op zich niet aan. En als er en zo'n rode loper event heeft vaak een black tie dresscode of een dresscode. En dat vind ik leuk, want dan kan ik mijn vlinderdas weer eens zelf strikken. En dan kan ik mijn wit cocktailjasje weer aantrekken. Kan ik eens misschien een rode anjer in mijn knoopsgat. Daar heb ik aardigheid in. Dus ik vind van de rode loper events ook het leukste, de rode loper.
Ja, maar dat ben ik met je eens. Want het is... Kijk, ik ben niet veel minder met kleding bezig dan jij. Maar als je dan zo'n avond hebt, is het leuk om dan daar ook echt iets van te maken. Ja. Want dat hoeft dan. Want soms zie je wel eens van die premières van films. En dan komen mensen gewoon in hun kloffie aan die ze de hele dag al aan hebben gehad. En denk ik, ja, dan kan je net zo goed via de achterdeur naar binnen gaan.
En de kinderen van de buren mochten ook mee, want die hadden geen oppas.
Ja, nee, dat vind ik dan niks. Als je dan zo'n première hebt, want volgens mij is de bodyguard is aanstaande. Dat wordt denk ik een groots première, vermoed ik. Met lekker veel glamour. En dat hoop ik in ieder geval, dat het zo wordt.
Ja, en nu je het zo zegt, Arno, herken ik me ook wel inderdaad in gewoon dat het aankleden reden kan zijn. Ik heb in het najaar een nieuwe smoking gekocht. En toen heb ik inderdaad tegen 2 extra premières ja gezegd. En ik dacht, daar heb ik hem gooien. Ja.
Dat begrijp ik heel erg goed.
Of stond ik vervolgens tegenover Rachel Hazes. Dat was niet heel erg gezellig. Nee, dat dus was ik ook weer voor maanden klaar met premières.
Zag je foto's van jou? Ja. Als je nou zelf ook een vraag hebt, dan kan je hem stellen. rtlboulevard@bluecircle.nl. Mocht jij nog gebruik maken van e-mail, zou kunnen natuurlijk. Maar we hebben ook gewoon Instagram. Daar plaatsen we altijd zo'n leuke button op. En dan kan je gewoon daar de vraag stellen. Dan gaan we nog even hebben over kijkcijfers. Rob, jij voorspelde vorige week 1,2 miljoen kijkers voor De Verraders. Ik voorspelde 980.000. Het waren uiteindelijk 1 miljoen mensen. Nou, zaten ze redelijk dichtbij.
Nee, Luc, je hebt gewonnen.
Dat klopte. Na 20.000 zat ik eraf. Maar goed, dat
en je theorie klopte. Want ik zei, nou, dat vind ik weinig. En toen zei je, ja, maar mensen die gaan het later terugkijken. Ja. En je ziet dat nu De Verraders gigantisch hard op Videoland gaat. Dus
exact.
Jij had gelijk, hoed af.
Dat zien we ook bij Married at First Sight. Dat heeft dan 2 miljoen kijkers in totaal. Is nu naar buiten gebracht. Vrij jubelend door RTL.
Ja, en terecht.
Maar daar komt dus nog bijna 800.000 mensen bij via Videoland. Ja. Veel. Dat is echt heel veel. Maar goed, dat gaat met De Verraders denk ik ook gebeuren. Wat een leuke aflevering wel, toch? Verraden. Ik vond het leuk.
Ik vond het wel leuk. Ja, ik moet wel zeggen, daar zitten dan 2 influencers in. Die Selma Omari en Jessie Maya. Dat ik wel eigenlijk vanaf minuut 1 denk van, nou, als die nu door een vrachtwagen geschept worden, dan knapt het programma ervan op.
Ja, jij vond ze niks?
Ja, heel erg met zichzelf bezig. Meteen sleutels pakken en daarmee de groep benadelen. En nou, ik hou daar niet van. Nee. Okay,
ja. We kunnen ook gewoon met de bus, hè. Ze hoeven niet meteen nog een vrachtwagen.
Ze mogen gewoon weg.
Gewoon met de bus in de bus.
Nieuwe voorspelling. Rutte bij VI. Maandag is dat.
Ja.
Zeg het maar. Jij mag beginnen. Wat denk je?
Ja, ik denk toch wel 1,5 miljoen kijkers.
Zoveel?
Ik denk dat de beste uitzending...
Wat hebben ze normaal?
Bijna 800. Ja. Ze gaan richting de miljoen gisteren. Ze hebben nu met Caroline van der Plas bijvoorbeeld bijna de miljoen aangetikt.
Met Rutte erbij? Ja, ik ga wel met Rob.
Kijk, met Rutte. Rutte, dat is een test voor Rutte zelf. Want we willen zien of de man van Teflon overeind blijft bij die mannen. Maar
wat
het is ook een beetje een test voor Johan Derksen. Ja. Die een hele grote bek heeft gehad over het aardgas, toeslagschandaal. Tot en met de wolf in Nederland aan toe, zeg maar.
Hij moest oprotten, zei Derksen.
Precies.
Ja, dat willen we hem natuurlijk wel zien zeggen.
Ja, dus we willen zien, is Johan Derksen ook nog steeds zo stoer als de man over wie hij zo
groot... Ik ben geen kijker, maar ik ga kijken.
Ik denk 1,3, denk ik. Iets minder dan 1,5.
Zeg ik 1,4,
Okay, nou, dat zitten we lekker bij. Okay, dan gaan we nu praten over De Mol. Dit weekend komt er na weken speculeren eindelijk duidelijkheid over wie De Mol gaat winnen. En veel belangrijker eigenlijk wie De Mol is. Mm-hmm. Arno.
Ranomi.
Rob.
Winnen of De Mol?
Nee, De Mol.
De Mol? Ranomi Mol. Jij?
Daniel.
Waarom denk jij Ranomi?
Nou, ik... helemaal in het begin, na aflevering 1, zei ik, het is na te kijken, omdat bij Boulevard Ranomi of Vrouwtje, nou Vrouwtje, die lag er toen snel uit. Dus ik zat al vroeg op Ranomi, ik ben toen geswitcht naar Soy, maar die ligt eruit. Dus ik ga nu terug naar Ranomi. Maar er zit iets anders, een montage-elementje.
Ja.
Ranomi is de eerste aflevering vrij anoniem doorgekomen. Ja, dat is vorig jaar Everon Hooy, de mol van vorig jaar. Daar werd dat ook een beetje mee gedaan. Dat is natuurlijk de manier om iemand op de achtergrond te houden voor de kijker.
Ja.
En er werden steeds mensen met mollenstreken naar voren geschoven. Aniek Boer in het helemaal in het begin. Soy had dat met name ook. Jurre. Je kunt daar... En Rick McCullough, je hebt Rick van Westlaken, de presentator. Rick McCullough, de grote man op de achtergrond. Die dat programma groot maakt, zou je kunnen zeggen. Ja, die heeft daar een enorme handigheid in. Op deze manier. Dus daarom denk ik dat Ranomi het is. En ik heb achter de schermen gezien, Daniel is het sowieso niet, want die heeft te veel dingen goed gedaan. Geld binnen in de pot gespeeld. Maar ik heb Jurre gezien achter de schermen bij Mol Talk tijdens een uitzending. Jurre van Geluk.
Jurgen Geluk.
Sorry. Ja. Jurgen Geluk. En wij zaten met een clubje mol, hoe zeg je dat?
Moloten.
Een jaargenoot, een moldeelnemer. Van mijn jaar vorig jaar zaten we een beetje mee te kijken achter de schermen. En dat was tijdens de eerste of tweede uitzending, wil ik vanaf zijn. En ik zag tijdens de executie, zat ik een beetje te kijken naar Jurre. Die zat met zijn vriend daar. En ik zag een zekere spanning voor die executie. Dat heb je heel erg. Ik heb dat zelf nu nog als ik een executie zie.
Ja.
Als je eenmaal in hebt gezeten met dat rode scherm, je voelt gewoon die spanning als het ware. En toen zag ik hem opgelucht ademhalen dat hij een groen scherm kreeg. En ik zag zijn vriend ook even misschien een hand op zijn been leggen, troostend. Toen denk ik, ja, maar als je de mol bent, zit daar helemaal geen spanning in. Of je speelt het helemaal door.
Ja, je kan het doorspelen.
Je speelt het helemaal door, maar daar was het de setting niet naar. Het was donker. Iedereen die daar zat, weet al wie de mol is, want dat waren de huidige deelnemers.
Ja, maar jij kent natuurlijk de spanning van zo'n executie als deelnemer, mm-hmm. maar jij kent niet de spanning van zo'n executie als mol zijnde.
Nee, die speel je in de uitzending, als iedereen op je zit te letten. Maar die speel je niet daar achter de schermen. Althans, zo schat ik dat in.
Ja, ik moet wel zeggen, Jurre heeft zoveel echt heel domme dingen gedaan dit seizoen. Dat het eigenlijk een schande is als hij niet de mol is.
Dat is ook,
dus dat als is beter een mol geweest dan de echte mol.
Dan heeft hij in ieder geval een excuus voor al die domme dingen. Want als hij niet de mol is, dan zou ik eigenlijk zeggen, nou geef die jongen een baantje in de wasknijperfabriek. Nee. Want dit is echt iets met meer verantwoordelijkheid moet je iemand die zoveel fouten maakt niet geven.
Ja, hij was wel de leukste kandidaat in die zin. Dit jaar.
Jij denkt Daniel toch, zei je dit?
Ja, omdat en dat heeft dan weer te maken met de laatste test. Soy zat op Jurre, ging eruit. Ranomi zat op Soy, ging er niet uit.
Ja.
Dus dan valt Jurre in feite af. En Ranomi die zat dus op... even kijken, moet ik goed zeggen...
Ja, je bent mij eigenlijk al een beetje kwijt, terwijl ik zit. Ik heb alles gekeken. Maar dat zijn nou typisch iets. Dat is een beetje het punt. Wat je ziet op. Ik kan het over het vorig jaar vertellen, want daar was ik zelf fysiek bij. Dat ik denk, er zijn een heleboel dingen zijn niet uitgezonden waar je als kijker wel wat aan gehad had.
Ja, uiteraard.
Echt veel. En er zijn heel veel dingen wel uitgezonden waar je helemaal niks aan hebt. Of die je op het verkeerd pad sturen. Dat is natuurlijk een beetje de truc van de montagetruc. Ja. Dus zo'n. Wat jij nu zegt, hè? Hij zit op haar, zij zit op hem. Dus dan moet het wel. En dat weten we. Ik weet zeker dat Rick McCullough, de man op de achtergrond, die laat nooit iemand zeggen in beeld. Ik zit op die en ik ben eruit gegaan.
Ja, ja. Waardoor je weet een hele duidelijke lead.
Dat is een te duidelijke lead.
Ja.
Of andersom, hè? Dan ik zat niet op hem, ik blijf. Dat is een te duidelijk aanwijzing.
Rob zit ondertussen nog steeds zijn eigen theorieën en elkaar te vreubelen in zijn hoofd.
Nee, ja, maar wel heel duidelijk.
Dat is het mooie van mensen die ook bij Molt ook altijd, als je eenmaal erop zit, dan je negeert alle andere aanwijzingen.
Nee, maar in dit geval, ik zat op Soy. Eigenlijk zou ik nu willen roepen, Soy is het nog steeds, maar dat kan helemaal niet. Ik vind het, hoe het seizoen begon, was met die ruimte met die telefoon waarin de mol hoorde, ik ben de mol, ik blijf erbij. Je gaat als makers niet een Olympisch zwemkampioene op zo'n moment confronteren met de mededeling, jij bent de mol, want je weet niet hoe haar pokerface is. Dus daarom valt voor mij Ranomi gewoon af. En dan kan ze nog allemaal gekke dingen doen. Zij zit gewoon in mijn dode
hoek. Allemaal waar, zodra er nog een acteur in zit, die de mol kan zijn, maar die zit er niet meer in. En Daniel is gewoon een journalist. He, is ook geen getrainde pokerface opzetter, zeg maar. Of is niet getraind in het opzetten van überhaupt een andere.
Nee.
Dus je hebt. Ik ken jouw theorie van Ranomi. Want die had je al heel vroeg.
Zeker.
Ook.
Ja.
maar die houdt niet meer stand als het alternatief. Kijk, Jurre is ook een tv-jongen, maar ook niet echt een acteur. Daniel helemaal niet. Dus ja, dat geldt eigenlijk ook een beetje voor die twee.
Ja. Ik ben zelf niet echt een enorme mol-kijker, moloot. Maar wat ik wel altijd hoor, is dat die Belgische versie zo goed is.
Met gewone mensen, ja. Die is anders, ja. Ja, die is anders. Maar die is vaak spannender, innovatiever in de opdrachten. En ik denk, ik weet het niet, ik heb het hem niet gevraagd, dat Rick McCullough, regisseur van de Nederlandse Wie is de Mol, gekeken heeft naar die Belgische versie. Want er zitten dit seizoen zoveel twists en enge dingen en alles die onder het gras vandaan schieten. Ongelooflijk goed gedaan, vind ik, dit seizoen. Maar ik denk dat het een beetje is afgekeken van onze Vlaamse vrienden.
Mm. Maar die doen dat dus met mensen die niet echt in de media werkzaam zijn. Zou dat ook in Nederland ook kunnen, Rob, denk je?
Zo is het begonnen. Hè?
Ja, toch? Maar toen uiteindelijk moest dat allemaal weer BN'ers worden.
Dat is wel interessant of ze dan... ja, maar alles moet tegenwoordig BN'ers zijn, hè? Bij al die programma's. Er is nu een programma...
Je wordt ook BN'er van meedoen aan Wie is de Mol. Want kijk, wij kennen die mensen die erin zitten. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg kijkers die van de helft van de kandidaten nooit gehoord hebben.
Dat vind ik heel goed dat je dat zegt, Rob. Dit gaat helemaal niet over die vraag die je stelde, Luc. Maar dat maakt niet uit. Je had het net over over twee influencers bij De Vraag.
Ja.
Bij Wie is de Mol wordt er altijd... Ze hebben altijd goede kandidaten, ook als je ze niet kent. Het zijn altijd mensen die wel een zeker ambacht beheersen.
Ja.
Er zitten ook nooit influencers of...
Maar het is je bewustzijn van het feit dat je, ondanks dat het een spel is, toch ook een televisieprogramma is. En dat is, denk ik, de meerwaarde van mensen die... Die daar wat meer ervaring mee hebben. En dan hoef je ze helemaal niet zo goed te kennen. Maar het feit dat ze dan toch een goed verhaal kunnen vertellen...
Of dat Geraldine Kempras ooit meedoet... weet van, ja, je moet gewoon halverwege keer seks in een gondel hebben.
Dat is allemaal beter televisie. Ja. Nee, maar dat is toch... Als je weet hoe je tv maakt... Dan kan dat een enorme waarde zijn voor het programma. Ja. Maar kennelijk hoeft het niet. Want in België scoort het ook de pannetjes van de dak.
Ja, klopt. Ja, dat is waar. Overigens is seks achter scherm bij Wie is de Mol ook een leuk onderwerp voor een andere.
De boeken parties in het afvallershotel.
Dat is vorig jaar. Dus vorig jaar is dat geïntroduceerd. Maar ja, je zou het experiment. Ik denk dat niet dat ze kunnen doen, Luc, met onbekende Nederlanders.
Ja, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Nee, dat denk ik ook niet.
Je kunt Boulevard met onbekende Nederlanders.
Boulevard alleen maar met onbekende Nederlanders.
Ja, eigenlijk wel. Ja. We praten alleen maar over bekende mensen. Voor de rest.
Ik heb er nooit van André Hazes gehoord.
Nou jongens, het zit erop voor deze week. Arno, fijn dat je er was. Leuk, gezellig. Kom nog eens langs.
Ja, je mag vaker komen.
Ja, niet zo allemaal uitgenodigd, maar wel als we je bellen.
Oké.
Ja, mag ook wel eens zomaar komen.
Ik ben wel ervan.
Ja, toch? Ja, is toch leuk.
En nu weet je dat we het opnemen, dus dan kun je de volgende keer iets fatsoenlijks aantrekken.
Ja, ik had... je ziet alleen de bovenkant, toch, of niet?
Ja. Het zou wel leuk zijn als we misschien tijdens de televisieren... als we dan een soort black tie editie doen.
Ja,
dat zou leuk zijn, toch?
Als ze dan nog bestaan.
Als ze nog bestaan, dat weet je natuurlijk nooit.
Als podcast.
Als podcast zijn, ja.
En als programma, weet je ook niet.
Ja, allemaal hele ingewikkelde wereld. Nou goed, fijn. Dit was de podcast. Luisteren kan via een abonnementje. Die kan je nemen door te abonneren op de... RSS feed, ingewikkeld allemaal.
Maar
zo werkt dat in principe.
Nu zijn we de luisteraar alsnog.
Maar zo werkt dat in theorie wel qua techniek met podcast. Vind je het leuk om te abonneren? Doe dat dan. Dat kan ook via onze Instagram-kanalen. En we hebben ook een tv-programma, altijd op RTL 4 rond de klok van 7:30. Tot volgende week.
Ja, het schijnt ook heel leuk te zijn. Hè?
Ja, dat is wel aardig, hè?
Dat tv-programma.